Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 21, vers 3 en 5. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud. En hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit hebt gij dien vorst bereid. Psalm 21, vers 3 en 5. gemeente. Vanavond zal ons worden gelezen uit het boek der psalmen, psalm 110. Dus de schriftlezing uit Gods woord is psalm 110. Vooraf lezen we de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 19... van de vereniging en het onderscheid der twee naturen van Christus in één persoon.
Wij geloven dat door deze ontvangenis de persoon des Zoons onafscheidelijk verenigd en tezamengevoegd is met de menselijke natuur, zodat er niet zijn twee zonen Gods, nog twee personen, maar twee naturen in een enige persoon verenigd. Doch elke natuur haar onderscheiden eigenschappen behoudende. Gelijk dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder begin der dagen of einde des levens, vervullen de hemel en aarde, alzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is een schepsel gebleven, hebbende begin der dagen, zijnde een eindige natuur, en behoudende al hetgeen dat een waar lichaam toebehoort. En hoewel hij haar door zijn verrijzenis onsterfelijkheid gegeven heeft, nochtans heeft hij de waarheid van zijn menselijke natuur niet veranderd, terwijl onze zaligheid en verrijzenis meehangen aan de waarheid van zijn lichaam. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in één persoon, dat zij ook zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dan hetgeen hij stervende in de handen zijns vaders bevolen heeft, een ware menselijke geest, die uit zijn lichaam scheidde. Maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke, ook zelfs toen hij in het graf lag. En de Godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was, hoewel ze zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. Hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is, waar God om door zijn kracht de dood te overwinnen, en waar mens opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid zijns vleeses. Lezen we nu psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit tot mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben, tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilige sieradien. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn stoorns. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen.
Wij gaan zingen psalm 110. Vers 1, 2, 3 en 4. Inmiddels wordt er gecollecteerd, 3 collecten. En de extra collecte, de derde rondgang, is voor de kerk. Terwijl we nu zingen, psalm 110, vers 1. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. Vers 2, uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. Vers 3, uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden en... Vers 4, u heeft de Heere, wien nooit berouwd, gezworen. 110, vers 1 tot en met 4. Gemeente, psalm 110 is een psalm van David. En waarschijnlijk heeft hij deze psalm gemaakt kort na de verovering van Jeruzalem. We lezen in 2 Samuel 5 dat David de burcht Jebus innam. En hij noemde haar Jeruzalem. En hij maakte die burcht, hij maakte Jeruzalem tot zijn residentie. En nu gaat David een psalm dichten. En terwijl David dicht, is de Heilige Geest op hem. En de Heilige Geest, dat is de geest van de Heere Jezus Christus, doet hem profetisch spreken van het werk van de Zaligmaker. En daarom is deze psalm ook een Messiaanse psalm. En zelfs wel een direct Messiaanse psalm. Je zou kunnen zeggen, alles in deze psalm dat heeft betrekking op Christus. Dat kan eigenlijk niet op David, op de dichter zien. Van alle psalmen wordt deze psalm het meest geciteerd in het Nieuwe Testament. Luther zegt, psalm 110 is de kroon van alle psalmen, waard om overdekt te worden met juwelen. Want die psalm is vol van Christus. En vooral ook van de verhoging van Christus. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Dan zegt de Heere, de Vader, tot de Zoon, tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Dat heeft de Vader niet tot een engel gesproken. De apostel zegt in Hebreeën 1... tot welken van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand? Hij heeft het tot de Zoon gezegd, tot Christus gezegd. Hij is de verhoogde middelaar Christus. En de Vader heeft gezegd, zit aan mijn rechterhand. En over die zaken gaat het ook in zondag 19, die we nu zullen gaan overdenken. We gaan zondag 19 lezen. Vraag 50, waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen, als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Vraag 51, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd, Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag 52, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. We zetten boven zondag 19, naar aanleiding van psalm 110, zit aan mijn rechterhand. Zit aan mijn rechterhand. Vanaf die plaats heerst Christus, vraag en antwoord 50. Vanaf die plaats werkt Christus, vraag en antwoord 51. En vanaf die plaats komt Christus, vraag en antwoord 52. Dus zit aan mijn rechterhand, vanaf die plaats heerst Christus, werkt Christus en komt Christus. Dat zijn de drie punten van de preek. Vanaf die plaats heerst Christus. Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods, daarbij gezet? Wat betekent dat? Nou, we zijn bezig met artikel 6. Van de apostolische geloofsbelijdenis. En daar staat opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Dus waarom staat er nu bij zittende ter rechterhand Gods? Waarom is dat erbij gevoegd? Het is de tweede en ook de derde trap van de verhoging. Waarom staat daar nu bij de hemelvaart zittende ter rechterhand Gods? Nou gemeente, omdat daar ook onderwijs in ligt, omdat daar natuurlijk ook iets in ligt van die tweede en ook die volgende trap van de verhoging van Christus. Want we weten dat toch, hè, catechisanten, de trappen van de vernedering, de trappen van de verhoging, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand Gods en zijn wederkomst en oordeel. Nou, die tweede, die derde en die vierde trap, die worden hier in zondag 19 besproken. En dan ben je eigenlijk ook bij Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Een Engelse verklaarder die zegt, Psalm 109 is een psalm waarin het nogal gaat over het lijden. Het verraad bijvoorbeeld. Het lijden ook wel van de Heere Jezus Christus wordt daarin aangewezen, profetisch ook geduid. En Psalm 110 is de psalm van de verhoging. En zo zegt die verklaarder, zo rijst Psalm 110 als de olijfberg vanuit het dal Gethsemane. We weten dat Gethsemane aan de voet van de olijfberg ligt. Daar in Gethsemane het lijden, Psalm 109. En dan Psalm 110 als die olijfberg die oprijst. En laten we dan Psalm 110 maar naar aanleiding van die verklaarder de olijfbergpsalm noemen. Psalm 110, de olijfbergpsalm waar het gaat over de hemelvaart van Christus en zijn zitten aan de rechterhand Gods. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, zegt de catechismus, dat is de werkelijkheid. Christus is ten hemel gevaren. En wie is Christus? Christus is die hoogste profeet en die enige hoge priester en die eeuwige koning. En nu zegt Zacharias Ursinus hier in onze catechismus, Christus is ten hemel gevaren. Hij is opgevaren. Hij is zelf opgevaren. Natuurlijk, zijn vader heeft hem opgenomen. Hij is als een kind opgenomen in de hemel. Dan is dat meer de daad van de vader. Maar hij is ook opgevaren door zijn eigen kracht. Dan wordt meer benadrukt dat het een werk is van de zoon. Hij is naar de hemel gevaren. Hij is tot zijn rust gekomen. Want wat is nu zijn plaats aan de rechterhand, dat is een plaats van rust. Hij zit daar aan de rechterhand en als we zitten, hè, dan zijn we in rust. En zo is dat natuurlijk van de Heere Jezus ook gesproken. Hè, hij zit daar en dat is natuurlijk om dat duidelijk te maken voor ons mensen, dat hij daar zit aan de rechterhand van de Vader, dat hij daar rust. Die priesters in het Oude Testament, jongens en meisjes, die waren altijd druk. Die waren altijd bezig. Die waren altijd bezig in dat dienstwerk met het offers, met het offeren en met het besprengen en met het wassen. En ze stonden daar en ze liepen daar en die bekkens die waren gevuld met bloed, die mochten daar niet blijven staan, hè. Die hadden een ronde bodem, dat bloed niet zou stollen, dan zo waren ze altijd maar rusteloos bezig. Maar, zegt de apostel in de Hebreeën, deze één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Die priesters die konden als het ware niet tot rust komen. Geen slachtvee, geen altaren, vol spijst en offer waren het voorwerp van uw lust. Maar deze priester is in der eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. O, die priester die in de olijfberg Psalm 110 wordt aangewezen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hij heeft een enig en uniek priesterschap. Hij is meer dan de priesters die van Aaron zijn gekomen. Hij is die meerdere van Melchizedek. Melchizedek Zijn vader was geen priester en zijn zoon was geen priester. Hij was de enige priester in zijn geslacht. En zo is Christus, Jezus Christus, de enige hoge priester, de eeuwige hoge priester, tot in der eeuwigheid. En hij zit daar aan de rechterhand van zijn vader, een plaats van rust. Ook een plaats van eer. Kinderen, jullie weten dat Salomo zijn moeder Bathseba een ereplaats gaf. Naast hem in de troon. Daar mocht ze zitten, zijn moeder, aan zijn rechterhand. Dat was de plaats van de hoogste eer die hij gaf aan zijn moeder. Kunnen wij natuurlijk ook wat van leren. Om onze moeder een hoge plaats te geven, ook als we haar nog mogen hebben. En u krijgt Jezus, Christus krijgt de hoogste plaats, hè? De plaats van eer. In de catechismus van dominee Smijtegeld, we kennen hem allemaal wel, die catechismusverklaring, zondag 19, in zijn voorafspraak, dan begint hij met die tekst uit Spreuken 18. Nederigheid gaat voor de eer. Nederigheid gaat voor de eer. En dan tekent hij zoals dat nu gaat. Hè? Eerst de nederigheid en dan de eer. En zo is dat nu met Christus ook gegaan. De weg van zijn vernedering ging aan de weg van de verhoging vooraf. Nederigheid gaat voor de eer. En zo kreeg Christus de hoogste eer. Aan de rechterhand van zijn vader. Dus plaats van rust, plaats van eer, plaats van gunst. Wie mocht daar nu naast die koning zitten? Nou, dat was iemand in wie de koning, laat ik het zo maar zeggen, een welgevallen had. Die de koning graag mocht. Die in de gunst van de koning stond, die mocht daar zitten. En wie is er nu die meer in de gunst staat van de vader dan zijn enige geliefde zoon? Dan heeft de vader gezegd, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. De vader vond genoegdoening in het werk van zijn zoon. Mijn zoon, u hebt alles volbracht. Hij wekte hem op de paasmorgen. Mijn zoon, uw werk is nu klaar op de aarde. En op de 40ste dag ging hij naar de hemel der heerlijkheid. Een plaats van gunst. Hij heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. En de Heere heeft tot mijn Heere gezegd, zit aan mijn rechterhand. Psalm 110. Wanneer heeft de Heere dat gezegd? Onze kanttekenaar wijst in kanttekening 3. Dat heeft de Heere gezegd in de Vrederaad. Voor de tijden van de eeuwen heeft de Heere in de Vrederaad al gezegd, gij zijt mijn zoon. Zit aan mijn rechterhand. En later is het geopenbaard, zegt de kanttekenaar, en ook verkondigd. Zit aan mijn rechterhand, hij zit. Hij is tot rust gekomen. Na zware arbeid, na zware zwoegen, is Christus op de plaats van rust gekomen. Hij moest hier klagen, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, nergens kan ik rusten. Maar daar mag hij rusten van zijn arbeid. Gemeente, wij zijn allemaal van die onrustige mensen. Of is het niet zo? Augustinus heeft het al gezegd, je kent zijn uitspraak wel. Ook jullie jongeren, onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u, o God, voel je je vaak ook zo onrustig. Zo druk bezig met de dingen van de wereld. En natuurlijk, hè, je staat misschien wel voor je examen. En dan moet je je best voor doen. Dan moet de Heere je in helpen. Je hebt andere dingen te doen. En je bent druk met van alles en nog wat. En natuurlijk, gemeente, we moeten ook niet wereldvreemd worden. Zeker niet. We moeten onze taak doen, maar wat kan er vaak een onrust zijn. Maar zijn er nu ook mensen die onrustig gemaakt zijn vanwege de zonde? waar een dichter zegt, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden in mijn beenderen dag of nacht. Die zo onrustig zijn omdat ze God kwijt zijn. Omdat ze gehoord hebben, ik moet sterven en ik kan niet sterven. Die misschien vanmorgen onder de preek dat hebben gevoeld en naar zich toe hebben gekregen. Zoals die jongen daarin na-in is gestorven. Zo moet ik ook sterven. Dat kan een jongere zijn, dat kan een oudere zijn. Dan komt de dood op ons af. Dan krijgen we eeuwigheidsogen, dan wordt het onrustig. Onrustig is ons hart. En nergens kan ik rusten, nergens kan ik rusten. Mijn zonden, mijn schuld die opengelegd wordt, opgejaagd. De Bijbel zegt, door onweder voortgedreven, door onweer voortgedreven, ongetroost. Geen rust, geen vrede. Groot als je dan eens iets mag horen vanuit de Bijbel. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Wie zegt dat? Dat zegt de Heere Jezus Christus, de grote Silo, de rustaanbrenger. Hij nodigt tot de rust, komt herwaarts tot mij. En als dan die nodiging in het hart postvat, dan mag je wel eens even wat rust ervaren. Dan zou het toch nog rust voor mijn onrustige ziel kunnen zijn in hem die die rust heeft aangebracht. Maar een moment later kan het weer zo onrustig zijn. Want die schuld die staat open en die breuk die beleef ik en die doorleef ik. En daarom, wat moet er nu na ontvangen genade ook in het leven van Gods kinderen zijn? Nou, dan moet er een aansporing zijn om die rust te zoeken in Christus volbrachte werk. Als we nu vanavond horen, zit aan mijn rechterhand. En dat Christus daar gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Dan moet dat Gods kinderen ook aansporen om hun rust en om hun zaligheid te zoeken. Daar waar de Vader gerust heeft. En de Vader heeft gerust in het volbrachte werk van zijn Zoon. Als je die preken leest, gemeente van onze oude predikanten. Dan hoor je daar altijd maar weer in terugklinken deze zaak. Die wezen daar ook altijd op. En dat moeten wij in hun spoor ook blijven doen. Dan wezen ze ook Gods volk steeds maar op dat volbrachte werk van Christus. Heb toch geen rust voordat je gefundeerd bent in dat volbrachte werk van Christus. Want de toepassing van dat volbrachte werk, dat geeft de bestendige rust. Nergens in rusten dan daar waar de Vader in rust. En dat is een geheim, dat is een strijd ook in het leven van Gods kinderen. Maar dat is nu nodig om dat ook te leren, om dan dieper te doorleven. Ja, die grond, hè. Die Petra waar het vanmiddag over ging, die rots, hè. Dat fundament van mijn leven, dat heb ik nu nodig. En gemeente, dat wil ik toch ook met alle nadruk vanavond preken vanuit deze zondag. En ook vanuit Psalm 110. Daar is alleen maar rust in dat volbrachte werk van Christus. En dan staat erop dat hij zichzelf daar bewijzen. Als het hoofd van zijn christelijke kerk door wie de Vader alle dingen regeert. Plaats van rust, weet je het nog? En dan plaats van eer en plaats van gunst en nu plaats ook van macht. Plaats van macht. Hij is het hoofd van de christelijke kerk. En hij heerst over de kerk. Die koning van Engeland die gisteren gekroond werd, ja, die is hoofd van de Anglicaanse kerk. Christus is het hoofd van zijn christelijke kerk. Dat is van de kerk met een hoofdletter. Uit alle volken, uit alle talen, uit alle naties. Daar is Christus het hoofd van. En hij heeft alle macht. De kerk is van Christus. Gods kerk, Gods gemeente is van Christus. Hè? Dat is toch wel duidelijk, dat wordt opnieuw hier vanavond duidelijk. Die kerk is niet van mensen. Die gemeente die heeft Christus gekocht met zijn bloed. Die kerk is van Christus. En hij is het hoofd van zijn christelijke kerk. Die kerk is niet van een ambtsdrager. Die kerk is niet van gemeenteleden. Die kerk is van Christus. Hij bouwt zijn gemeente. Al diegenen die bij Christus horen, zijn kinderen. He, Gods kinderen. Al die schapen die horen bij, al die lidmaten die horen bij die kerk van Christus. Door wie de Vader alle dingen regeert. Het is ook een plaats van regering. Ik denk aan Jozef, jongens en meisjes. Toen werd hij onderkoning van Egypteland. En toen kreeg hij de ring van Farao. Farao gaf hem de ring en die schoof hem, zijn ring, en die schoof hem aan Jozefs vinger. En wat betekende dat wel? Toen Jozef die ring droeg, dan mocht hij in de naam van Jozef, in de naam van Farao, alles gaan regeren en besturen in Egypteland. En mag ik nu eens met eerbied zeggen, de ring van het wereldbestuur, van de wereldregering, is om de vinger van Christus gelegd. Er staat, hij regeert alle dingen. Hem is een kroon gegeven. Die koning Charles, die kreeg gisteren een kroon op zijn hoofd gedrukt, een zware kroon. Maar nu is er een koning, die heeft een kroon, die heeft nog nooit iemand ontvangen. En met eerbied gesproken, die kroon die doet hij nooit meer af. Die kroon heeft hij op zijn hoofd gezet gekregen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet. Hem die op u vertrouwt. Een kroon van het fijnste goud. En dan gaat hij alles besturen. Door wie de Vader alle dingen regeert. Er is niets wat God, wat Christus niet bestuurt. Dat gaat nu allemaal, dat moet nu allemaal gebeuren. Die dingen die wij niet begrijpen in de wereld. En waarom gaat het nu zo? En dat gaat nu allemaal zo omdat God dat zo wil. En omdat Christus dat zo bestuurt. Want het welbehagen van de Heere gaat door de hand van Christus gelukkiglijk voort. Dat heeft zijn loop, hè, die kerk. Na Pinksteren, uitstorting van de Heilige Geest. En dan zo in de loop van de kerkgeschiedenis tot vandaag toe. Heren, mag hij dat nu ook bewijzen in ons leven? Dat hij het hoofd is van de christelijke kerk. Mag hij dat nu ook bewijzen in de wereld? Waar het zo donker is, waar zoveel spanningen zijn. Waar uiteindelijk al een wereldoorlog woedt. Waar zoveel spanning is. Waar op andere plaatsen verschrikkelijke dingen gebeuren, maar mag hij nu bewijzen dat hij het hoofd is van zijn kerk? Mag hij dat bewijzen in ons land, waar het zo donker geworden is, waar zoveel afval is en verval? We hebben bevrijdingsdag gehad, de herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Dan is het toch eigenlijk verdrietig als we merken dat het Nederlandse volk in het overgroot, voor het overgrote deel geen rekening meer wil houden met God en met zijn woord. En dan zou je zeggen, wat moet er allemaal van terechtkomen? Maar Heere, wilt u dan bewijzen dat u het hoofd, dat Christus het hoofd is van zijn christelijke kerk? Wilt u dat in de kerk van Nederland bewijzen? Waar zoveel verbrokkeldheid is en zoveel verdeeldheid en zoveel twist en zoveel tweedracht en zoveel oppervlakkigheid. Heren, mag hij nu bewijzen dat hij het hoofd is van zijn christelijke kerk in onze gemeente, in de gemeente van Schravenpolder, dat er een levend hoofd is in de hemel, het hoofd van zijn christelijke kerk. Mogen er nog veel getrokken worden, Heren. Uit de gemeente van die jonge kinderen, van die jonge mens, van die belijdeniscatechisanten, van die mensen die misschien nog wel op het papier lid zijn of dooplid van de gemeente, maar misschien al heel ergens anders zitten. Heere, wilt u bewijzen dat u het hoofd, dat Christus het hoofd is van zijn christelijke kerk. Maak die kring maar kleiner. Heere, wilt u het in onze familie bewijzen dat hij het hoofd is van zijn christelijke kerk. Wilt u het in mijn gezin bewijzen. In mijn hart bewijzen. Christus het hoofd van zijn christelijke kerk. En zo zendt de Heere, zo geeft de Heere de scepter. Hij die scepter, die regeringsstaf ligt in de hand van Christus. En zo regeert hij de ganse wereld, zegt de kanttekenaar hier bij vers 2. En overal behaalt Christus de overwinningen. Echt hoor. Christus is die koning die overwinningen behaalt. Hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon, lezen we in Openbaring 6. En dat zitten in zijn rust, dat is zijn regeren in macht, met macht. Wat een rust, hè? Wat een kracht. In die Olijfberg, Psalm 110. Dan mag David wel wegvallen. En die is ook al lang weggevallen. Maar deze koning valt nooit weg. Als deze koning van Sion nu regeert en overblijft, dan is het toch goed. Kinderen des Heren, dat we toch eens wat meer op deze koning zouden mogen zien. Dan zouden we gemoedigder onze weg door dit leven gaan. Heere, bewijs dan dat hij het hoofd is van de christelijke kerk. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zegt David. Mijn Heere. Mag je het ook al zeggen, mijn Heere, tegen Christus. Weet je wie dat mocht zeggen? Thomas. Wat was die man ongelovig? Ik zal geen zins geloven. Maar toen kwam Christus, de opgestane levensvorst. En toen was zo gebeurd met Thomas. Mijn Heere, mijn God, mijn Kyrios. Als je nu zo mag buigen voor die allerhoogste Heere, dan is het goed. Gemeente, we gaan naar ons tweede punt. Vanaf die plaats werkt Christus. Als wij ergens zitten, dan zeggen we, nou, ik heb hard gewerkt. Ik blijf nu eens een poosje zitten. En dan zit je daar in rust. En nu heel eerbiedig natuurlijk gaat het over Christus en spreken we met eerbied. Het is natuurlijk in de beeldspraak, hè? Want God, Christus, God is een geest. Maar om het aan ons duidelijk te maken, zegt de Heere, hij is gezeten aan mijn rechterhand. En wat nuttigheid verkrijgt ge dan? En brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd, Christus brengt ons. Hij werkt daar vanaf die plaats. Het hoofd, Christus, dat is een mooie beeld. Het hoofd, Christus. Christus is het hoofd. En al Gods kinderen zijn de lidmaten van dat hoofd, Christus. Het hoofd hoort bij de lidmaten. Als er hier iets in ons hoofd niet goed gaat, ja, dan merk je dat aan al je lidmaten. Dat hoofd, daar wordt alles door bestuurd, ons hoofd. En nu bestuurt Christus zijn lidmaten. Door het hoofd en door onze lidmaten, door ons hele lichaam, stroomt hetzelfde bloed. En nu is het zo'n wonder, gemeente, maar nu is het hoofd Christus en zijn de lidmaten verbonden door datzelfde bloed. Dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat dierbare bloed verbindt dat hoofd en die lidmaten aan elkaar. Dat hoofd, dat is nu boven. En sommige van die lidmaten, die zijn nog beneden in de strijdende kerk. Er zijn er ook al heel veel boven in de triomferende kerk. En wat doet hij nu voor die lidmaten? Nou, dan staat er eerstelijk dat hij zijn hemelse gaven uitgiet. Er staat niet dat er zo af en toe eens een druppeltje valt. God is geen karig God, hij geeft mild en overvloedig. Daar staat dat hij zijn gaven uitgiet. En hoe doet hij dat dan? Door zijn Heilige Geest, staat er. En nu hopen we volgende week zondag over de Heilige Geest te hebben, in zondag 20. Maar nu staat hier, hij gaat door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, dat uitgieten. En wat giet hij dan uit? Wel, dan giet hij die zaal hemelse gaven uit. Dat zijn die zaligmakende gaven, gemeente. Dan schenkt de Heere Christus vanuit die hoge plaats, de hemel. Dan schenkt hij al die zaligmakende genadegaven. Hij schenkt heil. Dat is eigenlijk het eerste stukje van ons antwoord. Hij werkt, hij schenkt heil. Die God is ons een God van heil, zingen we in Psalm 68. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl het eeuwig zalig leven. En heil, dat wil zeggen heling. Wat gebroken is, dat maakt hij weer heel. Dat heil, gemeente, vanaf die rechterhand. En wat is dan dat heil? Nou, Psalm 110 zegt, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Op de dag van uw heerkracht, wat is dat? Nou, gemeente, ik houd het even bij de kanttekening nummer 14 bij Psalm 110. Die zeggen bij die dag van de heerkracht, dat is de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst. En dan zendt de Heere krachtig de prediking van zijn evangelie door de apostelen en de andere verkondigers uit. Om de wereld en de duivel te overwinnen en vele schapen in de ware schaapstal te brengen. Gemeente, die dag van Gods heerkracht is nu. We leven in de tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Christus werkt vanuit de hemel en wat doet hij? Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En zo zendt de Heere die mannen uit om te verkondigen in die tijd tussen hemelvaart en wederkomst is de dag van Gods heerkracht. En wat moet er dan gebeuren? Wel, de wereld en de duivel moet overwonnen worden. Ja, die zijn toch al overwonnen door Christus, jazeker. Maar steeds door die prediking van het evangelie, als er dan weer onderdanen bijgevoegd worden, dan wordt de wereld en dan wordt de duivel, ja, de nederlagen toegebracht. En dan worden er vele schapen in die ware schaapstal gebracht. O gemeente, wat een ruimte ligt er dan. Als hij nu bezig is, dat hoofd Christus, om vele schapen in die ware schaapstal te brengen. Het is nu de tijd waarvan de Heere Jezus heeft gezegd, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. En daarom worden ze nog uitgezonden. En dan zien we er naar uit, gemeente, of dat ook nog in de kring van onze gemeenten mag zijn. Of de Heere er nog zou willen geven, ook in de komende maand, die uitgezonden mogen worden om die krachtige prediking van dat tot die krachtige prediking van dat evangelie, opdat er nog vele schapen tot die ware schaapstal gebracht mogen worden. Daar is heil door Jezus aan de rechterhand des Vaders. Hij is die enige priester, zoals we hebben gelezen. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En hij gaat nog door. Maar gemeente, is die dag van Gods heerkracht nu al persoonlijk in mijn leven gekomen? Heb je die wapens van verzet nu al leren inleveren aan de voeten van deze koning gelegd. Toe, gemeente, wat ik je vragen mag. Strijd je, vecht je al onder de banier van koning Jezus? Of leef je, strijd je, vecht je, jong en oud, nog in dat andere leger? Dat leger van de boze, van de duivel. O, dan geven we onszelf niet zomaar gewonnen. Maar als deze koning gaat werken, en als hij zijn hemelse gaven in jou, in uw, in ons hart uitgiet, maar één druppel van die hemelse gaven van zijn liefde, dan is het gebeurd. Dan gaat de grootste zondaar vragen, wat wilt ge dat ik doen zal? Zie je Saulus van Tarsus. De Heere wil die man gaan gebruiken om schapen in die schaapstal te krijgen. En wat doet de Heere Christus dan? Hij zendt vanuit de hemel zijn hemelse gaven, zijn zaligmakende gaven. Hij zendt zijn liefde in Paulus' hart. Hij zendt zijn genade in Saulus' hart. Hij zendt die zondeovertuiging in Saulus' hart. En dan zegt hij, wie zijt ge, Heer, en wat wilt ge dat ik doen zal? O gemeente, de Heere gaat nog door, het is nog de dag van zijn heerkracht. Er staat bij in heilige sieradiën. Dan moet je denken aan die soldatenuitrusting. Heilige sieradiën. De uitrusting van een soldaat. Het uniform van een soldaat, zou je kunnen zeggen. Kanttekening 15 heeft het over de kleren, de klederen, de heilige klederen van de priesters. En zo wordt er iets zichtbaar in die lidmaten. Iets merkbaar dat ze de Heere vrezen. Heilige sieradiën. Gemeente, daar zie je toch naar uit of dat er nu ook in de gemeente zichtbaar zou mogen worden. In dat eenvoudige leven, in de vrezen des Heren. Dat sieraad van de vrezen Gods. Die belijdeniscatechizanten die straks openbare belijdenis gaan doen. Die gaan op 4 vragen antwoorden en die 3e vraag dat gaat over het leven. Of je je leven godvruchtig en eerbaar en onberispelijk wil inrichten. En dan staat er, en dat je je belijdenis met goede werken zou willen versieren. En we hebben daar natuurlijk over gehad op de belijdenis, catechisatie, wat dat dan betekent. Versieren je leven. Nou, laat ik het dan maar eenvoudig zeggen met deze woorden. Of je nu zo'n sieraad mag zijn in de gemeente. Dat mensen nu zouden kunnen zeggen, kijk, dat is nu een jongen, die vreest de Heere. Dat dat meisje de Heere vreest, daar hoef je eigenlijk niet aan te twijfelen. Dat merk je nu aan alles. Die man, die vrouw, kijk, in heilige sieradiën. Dan kunnen we het over een heleboel dingen hebben, maar dan wil ik het nu maar even beperken. Dan gaat het er, dan gaat er iets uit van je leven. Dan is het merkbaar. De Heere vrezen. En uit de baarmoeder van de dageraad zal de dauw uwer jeugd zijn. Dat ziet natuurlijk op die jonge soldaten. En ook dat beeld van die dauw. 'S Morgens dan kom je buiten en dan zie je op het gras of op het veld die druppeltjes aan die grassprietjes en aan die planten en aan die bomen. Daar zorgt de Heere voor. Uit de baarmoeder van de dageraad. Dat hoor je niet, maar dat merk je. Daar is de dauw gekomen in de nacht. En nu zal de Heere de prediking van zijn woord zo zegenen, dat er mensen bekeerd worden. De kanttekenaar zegt dat vele kinderen voor hem geboren zullen worden. Bijzonder toch ook de jonge mensen zal de dauw uwer jeugd zijn. Dat de Heere onder onze jonge mensen zou willen werken. Uit de baarmoeder van de dageraad. Door dat hoofd Christus gemeente. Daar gaat het toch om. Daar gaat het toch om. Al dat andere dat is maar bijzaak. Maar dat ik de Heere mag vrezen. En de Heere mag kennen. En u zegt, die zondag, dat kan u door dat hoofd Christus, die zijn levende gaven, zijn hemelse gaven uitgiet, dan zal dat zaad hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Daar komt geen mensenhand aan te pas. Maar dat doet de Heer. Het is tijd dat de Heer nog werkt. Hij brengt nog schapen tot die ware schaapstal. O, dan mag het onze beter wel zijn, Heer. Mag het dan voor ons. Mag het dan voor onze kinderen zijn. De dag van uw Heerkracht. Vanwege dat hoofd Christus. Maar dan staat er nog wat aan gemeente. We moeten voort. Dan staat er eigenlijk ook nog. Hij schenkt hulp. Want daar nadat hij met ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Beschut. We weten allemaal wat een schutting is. Schutting om de tuin. Dat is natuurlijk dat je zelf een beschut plekje hebt. Nou, zo beschut de Heere, beschermen, beschermt de Heere, bedekt de Heere zijn kinderen. Dat woord mag je hier wel daarvoor gebruiken. Hè? Beschutten, dat is beschermen en bedekken. En bewaren, dat is verdedigen en afweren. Nou, en nu gaat de Heere zijn lidmaten tegen alle vijanden beschutten en bewaren. Daar hoef ik niet zoveel over te zeggen, daar ging het vanmiddag al over. Hè? De poorten der hel zullen de gemeente Gods niet overweldigen. Waarom niet? Omdat Christus leeft. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Vers 5 van Psalm 110 zegt, de Heer is aan uw rechterhand. En nu mag je zeggen, dat is tot de Vader gezegd, de Heer is aan uw rechterhand. Jezus is aan uw rechterhand. Maar de kanttekenaar zegt, je mag het ook zeggen van de kerk. De Heere is aan uw rechterhand. Christus is aan uw rechterhand. Hij zal u bijstaan. Hij zal u niet begeven. Hij zal u niet verlaten. Wat een koning heeft Sion. Een levende koning. Welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten. Wie hunner is met hem uit zondag 19 gelijk te schatten toegemeten. Zou je nu hem niet willen vrezen? Zou je nu hem niet willen dienen? De wereld gaat echt voorbij. Alles van deze wereld gaat voorbij. Maar wie nu de wil van God doet, die blijft in de eeuwigheid. En wat is nu de wil van God? Dat je gelooft in hem, in Christus, die hij heeft gezonden. Gemeente, bedenk dan toch wat tot uw eeuwige vrede dient. We gaan nog zingen van de koning en dan gaan we nog naar ons derde punt. Psalm 72 vers 1. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Psalm 72 vers 1. zit aan mijn rechterhand. Vanaf die plaats heerst Christus. Vanaf die plaats werkt Christus. En vanaf die plaats komt Christus. Wat troost u de wederkomst van Christus? Troost? Ligt daar troost in de wederkomst? Je zou zeggen, we kunnen beter zeggen, wat verschrikt u de wederkomst van Christus? Nee, wat troost. Catechismus is een troostboek voor Gods gemeente. En Gods gemeente wordt getroost. Nee, ik zeg niet dat ze nu altijd met die zekerheid van vraag 52 leven. De catechismus is opgesteld in de zekerheid, de verzekerdheid ook van het geloof. Je zou zeggen het geloof in de bloei. Nee, dat is niet altijd zo in het leven van Gods kinderen. Maar wel om dat nu ook te mogen begeren. Hè? Of we daar nu iets van mogen kennen. Hè? Van die zekerheid, van dat ware zaligmakende geloof. Wat troost u? En dan staat er dat ik nu in alle droefenis en vervolging hem verwachtte. Daar gaat het om. Verwachten. Dat ik nu in alle droefenis en vervolg, dat ik nu hem verwachtte. En droefenis en vervolging, daar wisten die mensen in 1563 wat van. Want dat heeft Zacharias Ursinus niet opgeschreven vanuit een makkelijke leunstoel. Dat heeft hij opgeschreven terwijl de brandstapels werden opgericht en ook de schafotten. De martelaarskerk, het kost het leven van Gods volk. Soms, hè, dan werden ze veroordeeld tot de doodstraf. Maar dat ik nu in alle droefenis en vervolging met een opgericht hoofd hem verwacht. En dan staat het er zo mooi, hè. Dan staat hier in de catechismus even dezelfde die zich tevoren gesteld heeft voor het gericht en de vloek van mij weggenomen, even dezelfde. Weet je wat het zal wezen? Als dan Christus terugkomt op de wolken van de hemel, dan zullen Gods kinderen mogen zeggen, die ken ik. Hem ken ik. Want die rechter is mijn redder. Die in de nood mijn redder is geweest. En nu komt die redder, die komt nu als een rechter uit de hemel. Hij komt en het is even dezelfde. Het is geen andere. Het is dezelfde die hier mijn redder was, die komt daar als onze rechter. Want hij heeft zich als redder voor Gods gericht gesteld, hebben we gehoord in zondag 15. Dat hij veroordeeld is door Pontius Pilatus. Hij heeft zich daar om mijnentwil wilde hij zich laten veroordelen. En hij heeft weggenomen al de vloek. Ja, hij is toch gekruisigd geworden, zondag 15. En die kruisdood was toch een smartelijke dood, een smadelijke dood, een van God vervloekte dood. En die redder, die is nu de rechter. Die rechter van straks, dat is nu mijn redder geweest, mag Gods kerk zeggen. Dat is geen onbekende. Die in de nood mijn redder is geweest, is nu mijn rechter om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal hij twee dingen doen. Onze catechismus zegt, hij zal werpen en hij zal nemen. Zie die twee woorden staan, hij zal werpen. En wie zal hij werpen? Al zijn en mijn vijanden, die zal hij in de eeuwige verdoemenis werpen. We zeggen dat woord niet zomaar gemakkelijk. Hè? We strooien niet met dat woord. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja daar bij jullie in die kerk, die zware kerk, dat is altijd maar hel en verdoemenis. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Maar soms moet daar wel iets van gezegd worden. van de hel, die vreselijke plaats. Waar ieder komt die niet gewild heeft dat Christus koning over hem of haar zou zijn. Dat is wel een werkelijkheid. Wist je dat de Heere Jezus 75 keer, nee ik moet het zo zeggen, dat er in het Nieuwe Testament 75 keer over de hel gesproken wordt. In het Nieuwe Testament 75 keer. En straks zullen die mensen horen, gaat weg van mij, gij vervloekten. Een verschrikkelijke stem, zegt Ursinus. Dat is werpen. Maar die zal ook nemen. Nemen. Werpen, dat is van je vandaan. En nemen, dat is dichtbij brengen. Mij. Met alle uitverkorenen. Wat is dat mooi gezegd. Dat zijn die mensen die God heeft lief gehad met een eeuwige liefde voor de grondlegging der wereld. Dat zijn Gods kinderen. Dat zijn die lidmaten. Dat zijn die ware gelovigen. En die zullen tot hem genomen worden. En dat is nu de zaligheid. Dat is nu de zaligheid in de zaligheid. Dat je bij Christus mag zijn. Dat je bij God mag zijn. Dan mag zo'n kind van God in de strijd wel eens zeggen, o Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. Dan zijn de lidmaten bij het hoofd. Dan zijn de onderdanen bij de koning. Dan is de bruid bij de bruidegom. In de hemelse blijdschap en heerlijkheid. En dan zal hij zeggen, komt gij gezegenen. Beërf dat koninkrijk. Dat voor u is weggelegd. Van voor de grondlegging der wereld. Dan zegt Ursinus de allerliefelijkste stem. Dus aan de ene kant die verschrikkelijke stem. En dan die allerliefelijkste stem. Gemeente, wat zullen wij gaan horen? Wat zullen wij gaan horen? Gaat weg of komt in? Er is geen derde mogelijkheid. Daar zijn maar twee wegen. Het is de weg des levens en het is de weg des doods. Ik verkondig u geen drie wegen, want die zijn er niet. Het is één van de twee. En nu kun je verlost worden door die ene naam die er gegeven is tot zaligheid. Waardoor wij zalig moeten worden, Jezus Christus. En gemeente, nu staat er in Psalm 110, hij zal de koningen verslaan. Die koning zal de koningen verslaan. De tegenstanders, de vervolgers van Christus en zijn kerk. Kanttekening 23. Als zijn toren zal uitbarsten, kanttekening 25. U moet die psalm nog maar eens rustig nalezen met de kanttekeningen erbij. Daar staan zulke treffende zaken in. En in vers 6 lezen we, hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan die het hoofd is over een groot land. Een ontzaglijk oordeel. En dan eindigt die psalm, hij zal op de weg uit de beek drinken. En daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Dan zal Christus niet rusten voordat hij die gehele zaak gedaan heeft. En zijn overwinningen behaald heeft. Ten goede voor zijn volk. Dan zal hij zorgen dat die hele kerk toegebracht wordt. En daarom worden er nu nog die mensen uitgestuurd. Die predikanten en die evangelisten. En die mensen die daar ingeschakeld worden. Om die schapen in die schaapstal, in die ware schaapstal te brengen. En dan gaat dat werk door. En dan zal hij eeuwig het hoofd omhoog heffen. Hij is de getrouwe koning, priester. Priester, koning, zoals in Psalm 110 hij naar voren komt. Hij is koning. Omdat hij priester is. Omdat hij zijn werk heeft volbracht. Hij is priester en koning tot in der eeuwigheid met eer bekroond in het goddelijk rijksgebied gemeente. Calvijn zegt bij Psalm 110 op het laatst, zoals een herder zacht en vriendelijk is voor zijn schapen, maar schrikkelijk voor de wolven. Zo is een herder, hè? Zacht, vriendelijk voor de schapen, schrikkelijk voor de wolven. Zo handelt Christus, zacht met allen die zich onder zijn hoede stellen. Maar die het juk van zich werpen, zullen ze macht gevoelen. En daarom, buig vandaag nog voor deze koning. En roep hem aan, terwijl hij nu vandaag nog zo nabij is. Want deze koning komt nu nog tot ons in zijn liefde. Amen. Laten we eindigen. Heere, zegen uw woord van deze dag aan ons aller hart. En breng nog schapen tot die ware schaapstal, ook onder ons. En mag er dan vandaag ook nog mensen bijgevoegd zijn. Mogen er vandaag dan ook nog mensen bijgevoegd zijn. Wilt u zo met ons zijn bij het van hier gaan. Waak en zorg in de week die weer is gekomen. Ook morgen als de scholen weer beginnen. Wilt u allen die bij de scholen betrokken zijn, ook vanuit ons midden gedenken. En bijzonder die jongeren die examen hopen te gaan doen. Geeft u ze wijsheid en kracht. En mogen ze het ook bidden doen. En het ook alles aan u vragen. Breng ons in het midden van de week in een dienst voor de SGP in een tijdrede nog samen. Help onze ambtsbroeder die dan voor zal gaan. En geef zo uw woord aan in onze harten ook in deze week bij verschillende gelegenheden. Help en gedenk en heb dank voor alles wat u schonk om Jezus wil. Amen. Psalm 110, vers 7. Hij zal op weg eens drinken uit de beken. Zingen we nu Psalm 110, vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.